De juiste leer. Afgelopen week zat ik in de auto, 's morgens om ongeveer 8:30. En ik heb in de auto vaak mijn radio aan. En omdat ik me graag wil laten vullen met iets wat goed is en niet met allerlei rotzooi, heb ik vaak groot nieuwsradio aan in de auto. Beetje slecht ontvangst, want je werkt met AM. Het geluid is niet zo geweldig, maar het gaat wel altijd over God. En er was een discussie op de radio. Er was een meneer geciteerd op de radio, Johan Hoekstra. Dat is een baptistenpredikant en een predikant geweest van de PKN, voor zover ik begreep. En die had als stelling neergezet dat in een aantal organisaties, zoals bijvoorbeeld Opwekking, Nieuw Wijn, Evangelisch Werkverband en al dat soort organisaties, de Heilige Geest te veel nadruk kreeg. Nou, de interviewster, Marieke, die belde deze man op. En die belde tegelijkertijd Hans Maat op, de directeur van het Evangelisch Werkverband. En ze ging met deze twee mensen in gesprek. En ik zat in de auto, ik dacht bij mezelf, nu, ik heb een mening hierover, maar ik ga nu eens even stoppen met mijn mening ervoor te zetten, anders kan ik dit gesprek niet eens horen. En er werd over en weer werd er van alles gezegd. Er werden bijbelteksten geciteerd, er werd van alles verteld. En ze hadden allebei gelijk. Je kon niet zeggen, die persoon zit daar fout of die persoon zit daar fout. En de interviewster die heeft al als eindconclusie neergezet, het probleem van dit gesprek is, jullie hebben allebei de Bijbel aan je kant. Wat is dan de waarheid? Heel erg lastig. Een aantal jaren geleden was ik in Israël. En uiteraard ook op de zaterdag, de Shabbat. En een van de dingen die God zegt in Leviticus is dat je op de Sabbat geen vuur mag maken. En ja, zij hebben als uitgangspunt, als God iets zegt, dan is dat goed voor ons. Punt. Gaan we er verder ook niet meer over nadenken? Dat is zo. Ik vind dat een heel mooi en helder uitgangspunt. Maar dat betekent voor hun dat alles wat vuur maakt op Sabbat mag je niet doen. Oftewel, als je een auto start, dan wordt er bij elke twee keer de motor rond, worden er vier vuurtjes ontstoken. En dan gaat die motor weer twee keer rond, dan worden er weer vuur. Dus een auto moet niet rijden op zondag. Maar ook als je de lamp aandoet, dan druk je op de schakelaar en dan heb je in de schakelaar een vonkje. Dus wat je dan niet moet doen, is je moet op zondag niet de lamp aandoen. Je mag wel op Sabbat bedoel ik. Je mag wel op vrijdag, voordat de zon ondergaat, een tijdklok instellen. Dan gaat hij op Shabbat vanzelf aan en gaat 's avonds vanzelf eruit. Dat is geen probleem. Maar je moet het niet doen, want God heeft gezegd, je mag geen vuur maken op Shabbat. Het was best bijzonder, want er was een gewone lift in het hotel waar we zaten en een Shabbat lift. En die lift van Shabbat, daar hoefde je niet op een knopje te drukken. Die ging namelijk, bij elke verdieping stond hij stil. Kon je eruit stappen, erin stappen. Bij de volgende verdieping stond hij weer stil. Wij waren op de 7e verdieping. Dus ik dacht van, ik stap in die lift. Dat wist ik veel. Dat duurde heel lang. Dus voor hen is het beter om 7 trappen op te lopen dan op dat ene knopje te drukken. Want dan maak je vuur. En de Heer heeft gezegd, je mag op Shabbat geen vuur maken. Toen vroeg ik aan een van die mensen van, en mag ik op Shabbat dan wel een nylon trui aan hebben? Want als het donker is, dan trek je die trui aan en dan zie je de vonkjes zie je eraf spatten. Hij zegt, jij begrijpt hoe rabbijnen denken. Zij hebben Gods woord aan hun kant. En we kunnen erom lachen. Maar ik ben blij dat zij Gods woord zo serieus nemen. Ze nemen het heel serieus. Ik zal het iets dichterbij halen nu. Ik ben zelf van gereformeerde huizen. Dat betekent, mijn ouders zijn nog steeds gereformeerd vrijgemaakt. Mijn broers en zussen, die komen bij een gezin van 7 kinderen. 2 ervan zijn nog gereformeerd vrijgemaakt. De rest is volwassen gedoopt en is dus bij andere kerken aangesloten. En dat betekent dus dat we in onze familie best wat gesprekken hebben. Er was in het begin een hele sterke tegenstelling. Totdat het op een gegeven moment zo was dat mijn vrouw ernstig ziek werd. En toen gingen we allemaal bidden tot dezelfde God. En toen was de tegenstelling weg. Ik heb uiteindelijk tegen mijn ouders gezegd van, pap, mam, u laat zich niet dopen, omdat ik het zeg. Dat is niet de reden om zich te laten dopen. Als u zich wilt laten dopen, moet u het alleen maar doen als de geest dat tegen u zegt. En als u dat doet omdat ik het zeg, dan is het vormendienst. Dat is omdat een mens het tegen u zegt. En ik geloof dat God het tegen u wil zeggen. En mijn moeder is mijn grote voorbeeld. Mijn moeder is mijn voorbeeld in het dicht bij God leven. Elke dag begint zij met God en alles doet zij met God. En zij heeft alleen andere uitgangspunten en andere vertrekpunten. Maar diezelfde Bijbel ligt altijd open. Een poosje geleden vroeg ze aan mij van Henk, hoe sta jij tegenover de opname van de gemeente? Ik zeg, ik zie dat in de Bijbel, dat de gemeente opgenomen wordt aan het eind van de tijd. Mijn moeder zegt tegen mij van, ik zie dat niet. Ik dacht al dat ze zo'n gesprek aan wilde gaan. En we hebben er een poosje over doorgepraat en zijn tot de conclusie gekomen, nou, we wachten het af. Laat me staan, het is goed. Maar zij neemt de Bijbel serieus, wij nemen de Bijbel serieus. En dat is ook mijn vertrekpunt nu hier op dit moment. Dat hebben ze pas gezongen. God is, ik ben. In de tijd van de schepping van de aarde. 1006 jaar geleden, zoiets. In de tijd van Mozes, toen hij zijn naam bekend maakte. En in de tijd van nu, is God dezelfde. De God van het Oude Testament is dezelfde God als de God van het Nieuwe Testament. Er is helemaal niks veranderd. Zijn naam zegt, ik ben. En die naam, dat betekent verschillende dingen, dat betekent ik ben er. Dus we hoeven God eigenlijk helemaal niet uit te nodigen hier, want hij is er gewoon. Maar die naam die betekent ook, ik ben zoals ik ben. En wij leren van onze fouten. Maar God niet, die maakt geen fouten. Die hoeft niet te leren, die is volmaakt en die verandert niet. En dat is een heel belangrijk vertrekpunt op het moment dat we met elkaar in gesprek zijn. Als wij God serieus willen nemen, dan gaan we niet proberen om God in een kader te drukken die ons goed past. Professor Reiling, die heeft ooit tegen ons gezegd, als Gods woordje niet ligt, moet je anders gaan liggen. En ik vond dat een fantastisch uitgangspunt. Als Gods woordje niet ligt, moet je anders gaan liggen. Wij hebben op de seminarium hebben wij een vak dogmatiek gehad. En je leert een heleboel dingen over God. En de docent die zei tegen ons van, joh, stel je voor dat God zo groot is, dat wij zo groot zijn als deze tafel. Dan is God oneindig veel groter. En als je gaat proberen om alles wat buiten die tafel is aan elkaar te knopen, dan ben je verkeerd bezig. God is veel groter. God die kunnen we niet beredeneren. God is niet logisch te beredeneren. Dat betekent dat de veelkleurigheid van God is groter als dat van een diamant. Al die facetten van God, die staan soms haaks op elkaar. Maar we moeten ze allemaal laten staan, want God is God en God is groter. God staat altijd boven ons denken. En daarom, als twee mensen iets verschillends zien, iets verschillends denken, met de Bijbel die daar helemaal in serieus genomen wordt, dan wil ik dat in heel veel gevallen graag laten staan, hoe moeilijk ik het ook vind. Wat zegt God hierover? De Heer Jezus zegt hier een heleboel over. En ik zou eens willen beginnen met Matteüs 23. Matteüs 23, daar er staat hierboven, wee de schriftgeleerden en de fariseeën. In het hele hoofdstuk, daar wordt ook elke keer neergezet, wee u, schriftgeleerden en fariseeën. En er worden een aantal dingen over hen gezegd. Maar het begint met dit stukje. Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei, de schriftgeleerden en de fariseeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar. Maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Wat de Heer Jezus hier zegt is, die fariseeërs die nemen de Bijbel super serieus. En wat ze jullie leren, luister daar goed naar en doe er wat mee. Zorg ervoor dat dat op zijn plek komt en dat God hiermee verder kan. Maar als je naar ze kijkt, gaan ze niet nadoen. Paulus zegt zelf in 1 Korinthe 11 vers 1, volg mij na, zoals ik Jezus Christus navolg. Paulus was ook een fariseer. En Paulus zegt hierbij van, ik wil graag als Jezus zijn, ik wil als God zijn. En ik wil dus lijken op de Heer Jezus. En daarom mogen jullie mij navolgen hierin. De Heer Jezus die waarschuwt voor de fariseeërs die de Heer Jezus niet serieus nemen. Als we een stukje verder kijken. Nee, ik wil eerst nog even wat anders zeggen hoe de fariseeërs dat deden. De fariseeërs die hebben het Oude Testament heel nauwkeurig bestudeerd. Letter voor letter. En er mocht bij het overschrijven ook geen enkele letter verloren gaan. Hebben ze een helemaal systeem voor bedacht dat er geen titel of jota, geen punt en geen komma als het ware verloren zou gaan van het geschrevene in het Oude Testament. Ze hebben gekeken hoeveel wetten er staan in de Bijbel. En ze komen op, ik geloof iets van 630 wetten, zoiets zou het zijn. Die hebben zij nog weer verder uit elkaar getrokken. En zij komen zelf op ruim 4000 regels en wetten. En die regels en wetten, dat is heel moeilijk om dat allemaal te onthouden. Dus hebben ze een systeem bedacht waarin je elke dag een bladzijde leest uit het Talmud. En dan ben je in 7,5 jaar er doorheen. Heb je al die 4178 regels, geloof ik, ben je doorgeweest en dan begin je weer opnieuw. En dan ga je weer doorheen. Is het goed? Ik wil het loslaten. Ik weet het niet of het goed is. Ik weet wel dat de Heer Jezus hier zegt van, zij slaan erin door. Zij slaan erin door. Dat lezen we namelijk een stukje verder. Vers 23. Daar staat, wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt. Recht, barmhartigheid en trouw. Terwijl men het zou moeten doen, zonder het andere te laten. Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken. Wat je hier ziet is dat de fariseeërs heel erg minutieus zijn. Ze hebben de regels van God, die hebben ze toegepast op de bloemetjes in hun vensterbank, als het ware. De tuinkruiden nu in een potje in de keuken staan. Elke dag geven ze een beetje water en als er na zoveel tijd weer nieuwe blaadjes er komen, gaan ze ze tellen. 20 blaadjes geven we 2 aan de Heer. En dat is, zo ver gaan ze daarin. Dus zo goed willen ze God dienen. Maar dan zegt de Heer Jezus zegt tegen hen, waar het om gaat, dat vergeet je. Het gaat namelijk niet om die blaadjes. Het gaat namelijk niet om die kleinigheidjes. Het is niet fout om dat te doen. Maar hij zegt, als je een beker drinken hebt en er ligt een kameel in en een mugje, laat je dat kameel laat je liggen en die mug die probeer je er tussenuit te vissen. En dan drink je hem leeg en je compleet de verhouding kwijt. De Heer Jezus zegt hierbij, het gaat om recht, barmhartigheid en trouw. Dat zijn de 3 dingen die hierin belangrijk zijn. Dat staat centraal. Recht, barmhartigheid en trouw. Op een andere plek zegt de Heere God, het gaat erom dat je God lief hebt boven alles en je naaste als jezelf. Dat zou ik hier dan, dat als je het goed bekijkt, dan gaat het over hetzelfde. Zo pas had ik die spreuk, ik heb hem daar even opgezocht met Google. En dat is geen schonere les van meerdere kracht dan Micha 6 en wel vers 8. Die gaan we even opzoeken. En daar staat, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Dus daar gaat het om. Daar gaat het om. Maar wat betekent dat voor ons leven? Wat betekent dat? Hoe kun je dit centraal laten staan? Als we gaan kijken naar de stichting van de gemeente in het boek Handelingen, dan zien we dat hier ook een hele zoektocht naar geweest is. Waar moet je als kerklid aan voldoen? Op welke manier moet je God laten spreken in je leven? En de ene groep mensen die zei van, alle wetten die in het Talmud moeten staan, allemaal die worden die over de kerk heen gelegd. En de ander zei van, niks ervan, al die wetten van het Talmud moet vergeet ze. Al die wetten van God vergeet ze, het gaat om de Heer Jezus. En het gaat erom, als je daarin gelooft, is dat voldoende. Toen kwam er in Handelingen 15 een vergadering en daarin zijn die mensen met elkaar in gesprek gegaan. En als je kijkt in Handelingen 15 hoe dat daar beschreven wordt, dan zie je daar een uitkomst uit die vergadering en denk je van, nou, dat is overzichtelijk. Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware last op moeten leggen, maar dat we hen moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. Nou, dat klinkt redelijk overzichtelijk. Als we ons daar nou aan houden, dan doen we het blijkbaar goed. Vinkje, klaar. Paulus die gaat dit rondvertellen naar de gemeente. En vervolgens zien we dat hij in 1 Korintiërs 7... zien we dat hij het heeft over heidens offervlees. Hey, heidens offervlees. Dat is een van de dingen die bij de voorschriften van voor de gemeente horen uit Handelingen 15. Dat hebben we net gehoord, het stond in het rijtje. En wat zegt Paulus hier? Paulus zegt hier dat het niet zo heel spannend is of je nou het heidens offervlees eet of niet. Want, maar voor sommige mensen is het wel spannend, voor anderen niet. Dus doe het als het niet spannend voor je is. En als jij weet dat je andere mensen hiermee beschadigt, doe het dan niet. Dus Paulus die trekt eigenlijk gelijk die ene, je hebt maar 4 regels. En een van de 4, gelijk 25% van de regels, trekt hij weer in twijfel. Daarnaast zien we in Matthäus 5 dat de Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. En hij zegt erbij, geen titel of jota van de wet zal verloren gaan. Elke komma en punt van de wet van God is belangrijk. En hoe kan dit nou staan tegenover een Paulus die zegt van, ja, er zijn maar 4 regels en van de 4 regels laat ik nog 1 vallen ook. Hoe is dat te rijmen met elkaar? Een enorme tegenstelling. Op het moment dat je zo'n grote tegenstelling hebt, dan weet je van, oké, we kijken er op een manier naar. Gods woord ligt me niet, ik moet even anders gaan liggen. Dus we gaan kijken naar, niet naar de tegenstelling, maar naar wat het gemeenschappelijke is van deze uitgangspunt. En het gemeenschappelijke is te vinden in 1 Korinthe 2, vers 2. Een hele belangrijke tekst. Daar zegt Paulus, ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. De Heer Jezus staat centraal. En als de Heer Jezus centraal staat, en ik sta zelf niet centraal, er staat geen afgod centraal, er staan geen andere dingen centraal. Als de Heer Jezus centraal staat, dan mag je weten, de vertrekpunten deugen. Het vertrekpunt deugt gewoon. En Paulus, die was zelf een fariseer. Hij kende al die regels. Het was een hele goeie. Hij ging helemaal door in het dienen van God. Maar hij zegt uiteindelijk van, al die kennis die ik daarvan heb, dat maakte me opgeblazen. Het zorgde ervoor dat ik eigenlijk als het ware niet meer bruikbaar was voor God. Ik was één grote blaaskaak geworden. Ik vertelde een heleboel. Ik zei een heleboel. En ik legde alle mensen hele zware dingen op. Maar het stelt niks voor. Het is afval, zegt Paulus. Afval. Hij gebruikt nog een veel, veel sterker woord. Hij gebruikt het woord voor mest of drek. Dat gebruikt hij ervoor. Hij zegt, het is gewoon echt te smerig om aan te raken, die kennis. Dat moet je gewoon niet hebben. Hij zegt, het gaat erom dat de Heer Jezus gekruisigd is. En dat is het enige wat telt. Daarmee schaft hij niet de hele Bijbel af. Want als je 1 Korinthe 13 leest, uit dezelfde brief dus, dan zie je hoe belangrijk het is om lief te hebben. En hoe belangrijk, hoe groot de liefde van God voor ons is. Hoe groot onze liefde voor elkaar en voor God mag zijn. En als je de dagtekst van vandaag leest, dan gaat het over de vrucht van Gods geest. En al die dingen, al die vruchten van Gods geest zoals ze daarin staan, vind je terug in de wet. Dit is een manier van zijn. Het is best wel, ik vind hem best wel lastig te pakken hoor. Ik vind hem best wel lastig te pakken. Maar wat ik wel zie is dat wij niet moeten gaan voor ons gelijk. Op het moment dat ik ga voor mijn gelijk, dan heb ik één stukje van de waarheid. Maar ik geloof dat de waarheid groter is dan dat wij kunnen bevatten. Als ik het heb over de ware leer, dan ga ik kijken naar de baptistenleer. Daar voel ik me heel erg bij thuis, voel ik me heel erg in thuis. En als ik met mijn familie in gesprek ga over dit soort onderwerpen, dan is dat ook mijn uitgangspunt. Maar dat betekent niet dat zij fout zitten. Als zij hun kinderen dopen, dan is dat een hele bewuste, een hele principiële keuze van hun op basis van datgene wat zij lezen in de Bijbel. En op het moment dat ik tegen mijn ouders zeg, jullie moeten je laten dopen, en zij doen het niet, dan is dat hun keuze die ze samen met God maken. Ik wil daar ook van af zijn. Ik zag dat er ook een gezamenlijk gebed is, samen met de, dat stond in de weekbrief ook, in de weekvenster, die brief, en samen met de gereformeerd vrijgemaakte. Ik denk van, dit is mooi. Je bent samen, het woord van Paulus, van, ik wil heb één ding willen laten staan, Jezus Christus die gekruisigd is, dat komt daarin tot uitdrukking. En we denken over een heleboel dingen, denken we verschillend. Maar het gemeenschappelijke is Jezus Christus. Is de rest dan niet belangrijk? Ik denk het wel. Ik denk juist dat de rest heel belangrijk is. Hoe kom je er dan bij? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we deze tekst van 1 Korinthe 2 vers 2 laten staan. Jezus Christus en die gekruisigd. En dat we vervolgens moeten gaan leren wie is God. En dat betekent, we gaan lezen in de Bijbel. We gaan elke dag in gesprek met God. We gaan bidden. We lezen de Bijbel. En we gaan kijken, wat zegt God hierin tegen mij? De laatste paar jaar heb ik als thema voor mijn voor de prediking die ik in verschillende gemeenten heb gedaan, heb ik als uitgangspunt genomen God en het dagelijks leven. Want God heeft over heel veel dingen heeft hij veel te zeggen. Over vriendschappen. Over uitrusten, over eten en drinken, over taalgebruik, over nou eigenlijk alles waar we mee bezig zijn, over werken, over hem dienen. Over al die hele praktische dingen heeft God heel veel te zeggen. En daar, ik zou dat zo graag willen uitwerken met mensen, zonder het als wet op te leggen. Maar als wij God leren kennen, en God is dezelfde als die hij in het Oude Testament was, als wij God leren kennen, dan weten we waar hij blij van wordt. Voor mij is het nog steeds zo dat er maar één is die bepaalt wat zonde is. En wat geen zonde is. En dat is niet de publieke opinie. Maar dat is God. God bepaalt wat goed is en wat kwaad is. Hij maakt het onderscheid. En als je dan in 1 Korinthe 6, in Romeinen 6 leest, moeten we dan zondigen op dat genade toenemen? Volstrekt niet. En dan is het zondigen, dat is de definitie van God van wat goed is en wat niet goed is. Dus laten we God leren kennen. Laten we de Bijbel openen. Luisteren naar God. Misschien met een Bijbelrooster. Misschien door gewoon bij deze kaf te beginnen en door te gaan naar die kaf. Dat het zal voor iedereen verschillend zijn. Het kan ook zijn dat je zegt van nou, ik heb een dagboekje, een tekst erboven, een uitleg eronder. Dat is prima. Maar luister naar God. Als ik met een lastig probleem thuis rondloop. En ik ga ermee naar mijn vrouw toe. Ik zeg tegen mijn vrouw van, luister Jiska, ik loop hier tegenaan. Ik weet niet goed hoe ik ermee om moet gaan. Dan is haar eerste vraag van, wat heeft God erover gezegd? Nou, hele mooie vraag. Dan weet ik moet in gebed gaan. Dan had ik al, dus inmiddels doe ik het al voordat ik met haar in gesprek ga natuurlijk. Ik bedoel, die wedervraag die wil ik van haar, die wil ik kunnen pareren. Maar dan is het inderdaad zo van, je gaat in gebed. Ik kom met iets moeilijks. Ik kan niet vanuit de Bijbel zeggen van dit is het wel of dat is het niet. Want daar een heleboel dingen staat niks over in de Bijbel. Want in de tijd van de Bijbel hadden ze nog geen computers, dus nog geen bankrekeningen en geen auto's en dat soort dingen allemaal niet. Dus heel veel praktische dingen die zijn erg lastig te duiden vanuit de Bijbel. Maar je kunt er wel met God over praten, want God heeft alles in de natuur gelegd wat wij nu gebruiken. Dus we mogen alles met hem bespreken. En God geeft wijsheid. Jacobus 1, als je een wijsheid tekort schiet, dan vraag je het aan God en hij zal het geven, eenvoudig en zonder verwijt. Dus vraag gewoon aan God, Heere God, ik snap er niks meer van, ik weet niet meer wat ik moet. Geef me wijsheid. En dan komt er een gedachte in je hoofd en ik zou je zeggen, geef God de kans. Zet het niet gelijk aan de kant als een gedachte van, dit is mijn mening of mijn gevoel. Misschien spreekt God en ga dat toetsen. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18 en 19. Doof de geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. Dus dat is volgens mij, als je de mij vraagt zoals ik ermee omga, de ware leer. De Heer Jezus staat centraal, we moeten God leren kennen. En als we God leren kennen, dan kunnen we ook naar hem luisteren. Dan zijn we met hem in gesprek. En dat betekent voor mij dat de ware leer niet vast te leggen is in een boek. Ik heb op mijn opleiding heb ik een prachtig boek gehad van Berghof, zo dik, dogmatiek. Alles wordt erin aan elkaar geknoopt. God wordt helemaal in een prachtig systeem gezet. Het is heel vernuftig. Ik vond het zo moeilijk om er doorheen te werken. Dat was dus één ding. Ik vond het een rotvak. En het tweede is, ik geloof het gewoon niet. Ik geloof niet dat je God in een boek kunt samenvatten. Want op het moment dat wij God kunnen begrijpen, dan hebben we God gereduceerd tot iets wat kleiner is als een mens. En God is oneindig veel groter, want hij is de schepper van het heelal, waarvan wij de einde niet eens kunnen zien. Dat is God. En nu zijn er heel veel leren als het ware. En hoe gaan we daar nou mee om? We hebben baptisme, ik heb daar een speciaal vak baptistica gehad. Nou, we hebben het zoeklicht, we hebben, wat heb ik nog meer opgeschreven? Oh ja, de Kama heeft ook nog een heel aantal argumenten. Dat valt straks bij de samenvoeging van ABC en Unie, waar ze nu heel de druk over aan het praten zijn, komt daar ook nog weer in beeld. En zo zijn er heel veel verschillende manieren om een stukje van het grote werk van God in een leer neer te zetten. In onopgeefbare argumenten. Ik geloof dat het op zich helemaal niet verkeerd is om wat uitgangspunten neer te zetten. Maar hoe het ook gaat, wat er ook gebeurt, laat God boven alles staan. Boven alles.